Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Amerika kijkt gespannen naar de rechtszaak van politieagent Derek Chauvin, de man die zijn knie op George Floyd drukte. En juist nu werd in de regio Minneapolis een zwarte man doodgeschoten door een agent.
The question is, was it an accident? Was it intentional? That remains to be determined by a full-blown investigation. But in the meantime, I want to make it clear again, there is absolutely no justification. None for looting. No justification for violence.
De agent zou per ongeluk haar pistool hebben getrokken in plaats van een tasergun dat ze wilde trekken. Ze heeft zich zojuist officieel teruggetrokken, dus ze heeft ontslag genomen. Daar gaan we het over hebben. En ook over de macht van Amazon. De techreus drukte pogingen om een vakbond op te richten de kop in. En dat bespreken we met een heel bijzondere gast. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit Studio Hammelburg in Amsterdam, wachtend op de laatste prik, zodat ik weer snel kan zeggen Studio Hammelburg in New York.
Ja, precies. Eén gehad, nog eentje te gaan, toch?
Nog eentje te gaan.
Ja, ik ben Jan Posma. Hetzelfde trouwens, één gehad, nog één te gaan. Komende zaterdag komt de tweede. Ik zit in Washington D.C. weer lekker met een kopje hete koffie uit mijn eigen koffiezetapparaat na een weekje afwezigheid. En dat is toch het lekkerste, Bernard.
Ja, hè? Lekker thuis. Hoewel, je was een week op vakantie. Vertel waar je was en hoe het was, want in je vakantie zie je als journalist de dingen toch net iets beter en rustiger en zorgvuldiger en uitgebreider. Vertel.
Ja, precies. Nou, dat was hier zeker wel het geval. Want ik was op vakantie in Georgia, in Savannah. Een heel mooie stad, zeg ik meteen maar even. Voor iedereen die al plannen aan het maken is voor na corona en na die vaccinaties. En het tempo ligt daar ook net wat rustiger in het zuiden. Dus dat is ook heel fijn en echt een hele goede plek om zelf ook tot rust te komen. En ja, wat moet je erover zeggen? Dit is zo'n on-Amerikaans mooie stad met oude weelde. Het is gespaard in de burgeroorlog. Dat zie je overal. Het is een heel van die mooie Victoriaanse huizen. Romantische parkjes met van dat Spaanse mos dat aan de bomen hangt. Het is een fantastische plek. En ik moet wel meteen zeggen, ook heel duidelijk, die romantische kant die werd gepresenteerd uit die tijd. Dus veel aandacht voor die wilde en die romantiek. En veel minder aandacht voor die slavernij. Want toen ik aan een toertje meedeed in een lokaal museum net buiten Savannah, toen stelde ik een vraag over die plantages. Waarom er in dat gebied zo weinig overgebleven waren. Terwijl bijvoorbeeld dat in Charleston er wel een heleboel zijn. Nou, toen werd die gids, Bernard, die werd meteen boos. Die zei van ja, plantages, dat woord mogen we niet eens meer gebruiken. Het wordt allemaal gecanceld. En toen begon hij ook over de My Pillow Guy. Die man die altijd op Fox News is. Die kussenmagnaat die aan de kant van Trump staat. Dus toen ging het gesprek meteen helemaal een andere kant op. En over slavernij en plantages wilde hij het eigenlijk ook zelf helemaal niet hebben.
Jeetje. En als je nou weet dat je, als je in Atlanta komt en je gaat daar naar de buitenwijken, dan kun je nog plantages bezichtigen die helemaal zijn geconserveerd, inclusief de krotten of de kotten waar de slaven in woonden. Dat is een soort museale ervaring. En die worden heel goed onderhouden. Daar krijg je ook. Dus dit spreekt elkaar tegen. En ik vind het ook niet helemaal passen bij het beeld dat ik zelf heb van Savannah, want ik ken het redelijk goed. Dus ik ben jaloers dat je daar bent geweest. Ik zou dolgraag mee zijn geweest. Wat een heerlijke stad. Het is een beetje stout. Het is in het algemeen liberaal. Het is zoals jij zei, romantisch. Het is ook artistiek. En je had het nou over die mooie huizen die daar staan. En ik herinner me dat ik op een bepaald moment wilde weten hoe die bouw in elkaar zat. En als je zo'n huis, als je het voor je ziet en je voorstelt, dan heb je net als in de Amsterdamse grachtenhuizen een soort kleine deur op de begane grond. Mm-hmm. Dat is waar het personeel naar binnen ging. En dan heb je daarboven een echte deur. Een mooie grote, vaak monumentale deur. Met trappen. En dan heb je aan weerskanten, parallel kun je zeggen. Nee, niet parallel. Tegenover elkaar in spiegelbeeld heb je twee trappen die naar boven gaan. En dat ziet er architectonisch heel mooi uit. En ik wilde weten waarom twee trappen. En het antwoord was, het is natuurlijk een Victoriaanse tijd.
Ja.
Wat ik toen vond, ja, dat was dat de mannen gingen aan de ene kant naar boven en de vrouwen aan de andere kant. Want anders zouden die mannen, het was nog in de tijd van de lange rokken, maar dan zouden ze misschien nog wel eens een enkel kunnen zien. en dat werd gezien als zo onbetamelijk. En dat kon niet. Dus al om die reden hebben al die mooie oude huizen in Savannah die dubbele trappen naar boven.
Oh, wat fantastisch. Ja, ja, ja. Wat een goed detail, zeg. Ja, 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 ja. Nou, dat is nu wel anders, kan ik je vertellen. Want je noemde ook al het stout. Het is ook een plek waar je op straat mag drinken. Dat vinden Amerikanen dan meteen fantastisch. Doen ze ook allemaal dan. Vinden we in Nederland wat minder bijzonder. Maar ik zag daar dus ook echt dat het kroegbezoek was weer helemaal voor zover ik dat kan inschatten. Als voor corona, alsof er niks aan de hand was. En ook de kroegen zelf, ook kelderkroegen, waar niet zoveel ventilatie is, stonden helemaal vol. Dus er werd daar ook wel op bepaalde plekken in het centrum flink feest gevierd en vrijgezellen feestjes en dat soort dingen. Alsof er geen corona was. En ze maakten zich ook niet druk om enkels die al dan niet gezien werden, Bernard. Dus andere wereld.
Andere wereld, ja. En durfde iedereen in die drukke kroegen?
Nee, nee.
Dat vind ik nog een beetje eng in deze.
Ja, tijd, precies. Daar zit je dan toch wat raar naar te kijken, hoor. Ik hoor ook in Nederland nu, als wij elkaar spreken, dan is er ook weer net een persconferentie geweest. En dan wordt er ook wel gesproken over langzaam dingen weer open laten gaan. Maar hier, als je dan ziet hoe het er daar dan in Savannah aan toe gaat, waar iedereen doet alsof er niks aan de hand is. Niet iedereen, lopen ook wel mensen met mondkapje rond en die zijn heel voorzichtig, maar dan schrik je daar toch wel een beetje van, hoor. Dus gelukkig is het weer daar heerlijk, dus je kan overal buiten eten als je wil en dat hebben we gedaan en dat voelde ook wel zo veilig.
Ben ik ook wel jaloers op Jan.
Ja, ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Nou, het komt snel die zomer en de rest dus ook. Hey, en we moeten denk ik nog over wat actueel nieuws hebben. Want als wij dit opnemen, dan is er net nieuws naar buiten gekomen over Biden. Die wil per 11 september dit jaar alle troepen terugtrekken uit Afghanistan.
Ja, ja, dat is wel groot nieuws. Trump wilde dat doen per 1 mei, hè? Maar daarvan zegt Biden, ja, dat ik begrijp van al mijn adviseurs dat dat te snel is. En als we dat doen, dan duikt de Taliban te snel in het vacuüm dat we achterlaten. Dus hij heeft het ietsje uitgesteld. En dan is het, Jan, precies 20 jaar minus 1 maand. Want die oorlog is begonnen in oktober.
Hmm.
Vlak na 9-11. Dat was in september natuurlijk. In oktober is die oorlog begonnen. Die heeft dus 20 jaar geduurd. Die heeft Amerika, daar moeten we eerlijk over zijn, en de bondgenoten doodgewoon verloren. En we gaan eigenlijk met hangende pootjes allemaal weg. Ook de Nederlanders. Iedereen moet daaruit die daar nog zit. Het is een heel bitter verhaal. Maar de New York Times die heeft vorig jaar al een keer uitgerekend wat die oorlog heeft gekost. En dat was 2000 miljard dollar.
Wauw.
Dat is echt. En er zijn 2000 Amerikanen omgekomen. Dat is ook een soort navrant toeval dat die twee getallen zo, ik zal maar zeggen, congruent zijn.
Mm-hmm.
Er zijn ook 25 Nederlanders gesneuveld in Afghanistan. En je moet je afvragen waarom dat allemaal is gebeurd. Natuurlijk, Al-Qaeda moest er worden uitgetikt. Dat is destijds ook wel gelukt. Maar die hele oorlog tegenom en rondom de Taliban, ja, die is in feite gewoon verloren. En de Amerikanen hebben dan officieel wel een akkoord gesloten met de Taliban. Niet met de Afghaanse regering. Dat vind ik ook zoiets aparts. Net zoals wat ze in Vietnam destijds hebben gedaan. Wel met Noord-Vietnam, maar niet met de Zuid-Vietnamese regering.
Hmm.
Maar in feite gaan ze gewoon met de staart tussen de benen weg. En je weet hoe Amerikanen dat noemen. Declare victory and leave. En dat is wat ze doen. Dus het is een bitter moment, maar het is ook een goed moment. Want een oorlog die langer heeft geduurd dan welke oorlog die Amerika ooit heeft gevoerd. En ook, denk ik, in onze dagen de langste oorlog. Ja, in elk geval in de moderne geschiedenis, 20 jaar. Mm-hmm. Met zo'n afloop. Het moet stoppen. En het is wat dat betreft ook wel heel goed nieuws.
Ja, ja. En de beide regeringen die hebben het, als wij elkaar spreken, een beetje laten lekken. De officiële verklaring die komt nog als wij elkaar spreken. Maar er wordt dan gezegd door ambtenaren, door bronnen, dit is de beste oplossing. We konden het niet op 1 mei doen, dat was veel te snel. Ongeorganiseerd zou het dan zijn gegaan. Nu doen we het dus in september, waardoor ze die deadline, die was afgesproken met de Taliban, die missen ze. Maar zij zeggen dan van, nou ja, dit is in ieder geval de beste oplossing, want dan zijn we er wel weg en dan gaat het georganiseerd. Maar dan denk ik bij mezelf, Bernard, twee dingen eigenlijk. Wat denk je dat de Taliban dan gaan doen? Die hebben eerder gezegd, als jullie 1 mei, als jullie daar overheen gaan, dan gaan wij toch gewoon aanvallen plegen. En daarna, wat de Taliban is gewoon nog sterk, invloedrijk, slagkrachtig daar.
Ik hou het simpel, Jan. De Taliban heeft gewonnen. Zo simpel is het. En wat er nu nog gebeurt, is dat de Taliban af en toe aanslagen pleegt. Misschien op Amerikaanse doelen, dat gebeurt ook wel. Maar die Amerikanen die kunnen ze goed verdedigen. Maar ze plegen ook aanslagen op eenheden van de officiële Afghaanse regering. Die Amerika gewoon heeft laten zakken. Mm-hmm. Eigenlijk al heel lang. Duurt dat. Dat begon onder Obama al. Die, zoals je weet, ook het plan had om daar weg te gaan. En Trump had ook het plan om daar weg te gaan. En Biden ook. En Biden doet het nu, hopen we. We hopen dat het doorgaat. Maar het eerlijke antwoord is, volgens mij, de Taliban heeft gewonnen.
Ja.
En de vraag is hoe erg dat is. Want de Taliban heeft geen extra territoriale ambities. Hè? Die willen niet de domtoren in Utrecht opblazen of zo. Daar zijn ze niet van. Zij willen gewoon de macht in Afghanistan en Pakistan. Dat is hun ambitie. Mm-hmm. En verder niets. En wij hebben al steeds gezegd, ja, maar dat kan niet. En het zijn barbaren. En die meisjes dan, die dan niet meer naar school kunnen. En ga zo maar door. Ja, ook op dat gebied, we hebben misschien iets bereikt, maar ook dat is in feite allemaal, ja. Het is gewoon verloren. Ja, het is niet anders.
Ja, maar nou, er is dan nog wel één dingetje, want vanuit het Witte Huis wordt dan gezegd, ja, op dit moment is de dreiging vanuit China, Noord-Korea, Rusland, Iran, dat is allemaal veel groter dan Afghanistan, dus dat is ook een reden. Wij verleggen onze focus op die landen die nog echt een gevaar vormen. En Afghanistan, ja, dat is voor ons niet meer zo belangrijk. Denk je dat is dat iets wat houdbaar blijft? Dus die Taliban die...
Ze hebben gewoon gelijk, Jan. Die redenering klopt. De confrontatie of de spanningen met China of Rusland, ga zo maar door, en Noord-Korea en zo. Dat zijn natuurlijk hele grote geopolitieke problemen waarvan we allemaal hopen dat die grote mogendheden daar oplossingen voor vinden op vreedzame wijze. En Afghanistan, ja, dat is midden in Azië, een land dat niks betekent. Het is, ik geloof, op 3 na armste land van de wereld. Het is de grootste producent van opium ter wereld. Mm-hmm. Ik geloof dat maar iets van 15 of 16% van de bevolking kan lezen en schrijven. En wij vonden om de een of andere reden dat wij daar het terrorisme moesten stoppen. Daar is het allemaal om begonnen. Nou, het terrorisme is er gewoon nog. En misschien kun je het daar dan, misschien dat dan daar wat meer doorheen lekt. Want ja, groepen als Al-Qaeda en noem maar op hebben altijd de neiging om te zoeken naar de zwakste plekken. Want daar kunnen ze zich het makkelijkst vestigen. Dus ze zitten graag in Noord-Afrika, in Libië en in een stukje van Tunesië en in Jemen en zo. Daar voelen ze zich thuis, want daar dat zijn zwakke regimes. En dat gaat nu ook weer gebeuren. Maar om daar nou 20 jaar voor door te knokken met zoveel inspanningen en zoveel mensenleven zonder dat je iets bereikt, inpakken, wegwezen. Heel goed idee van Joe Biden.
Kijk. Duidelijk.
Ja, ja. Hey, Jan. Zondag was het weer een keer raak in Brooklyn Central. Vlakbij Minneapolis. Daar werd een zwarte man neergeschoten tijdens een aanhouding. En dat leidde tot enorme protesten en rellen.
Ja, precies. En je noemde al het laatste nieuws. De agent en de politiecommissaris van dat stadje, die hebben allebei ontslag genomen. Het was ik hoop dat ik het goed zeg, Duante Wright. Een man van 20, die werd aangehouden in het verkeer. Er bleek een arrestatiebevel tegen hem te zijn. En je ziet hem, de beelden die zijn vrijgegeven, daar zie je dat hij worstelt, dat hij tegenwerkt, dat hij probeert zijn auto in te komen eigenlijk als hij gearresteerd wordt. En daarin, tijdens die poging werd hij doodgeschoten door de agent. Dat zorgde voor rellen. Die beelden die zijn buitengewoon schokkend om te zien. Je ziet dat een vrouwelijke agent die roept taser, taser, maar die schiet dan met haar pistool. En de commissaris die gaf toen als uitleg: dit was een foutje.
As I watched the video and listened to the officer's commands, it is my belief that the officer had the intention to deploy their taser, but instead shot Mr. Wright with a single bullet. This appears to me, from what I viewed and the officer's reaction and distress immediately after, that this was an accidental discharge that resulted in the tragic death of Mr. Wright.
Er werd eigenlijk meteen heftig op gereageerd in die regio. Zondagavond, maandagavond waren de rellen. Er werd een avondklok ingesteld. Nou, de politie stond daar allemaal al paraat. De Amerikaanse ME was erbij. Gelijk een heftige reactie natuurlijk. Zoals we dat ook van afgelopen zomer kennen. Na George Floyd en al die andere gevallen. Maar Bernard, wat bij mij dus bleef hangen. Ik vond het wel een ongelofelijke uitleg die daar gegeven wordt. Die agenten die hebben dus een taser. Die hebben ook een vuurwapen. Hoe kan het nou dat je die twee dingen door elkaar haalt? Dat kan toch gewoon niet?
Ja, het is ook goed dat die vrouw de consequenties heeft getrokken. En ook die politiecommissaris. Die vrouw die was zelfs 26 jaar bij het korps.
Ja, ook dat nog.
Dus het was ook niet een, wat ze dan noemen, een rookie. Hè? Ze was niet net begonnen of zo. Het was een vrouw met routine. En kijk, je moet het altijd ook in dit soort gruwelijke omstandigheden toch een beetje te proberen te begrijpen. In die gewelddadige maatschappij die het nu eenmaal is en die confrontaties die er voortdurend zijn, zijn die agenten altijd, die werken altijd op de toppen van hun zenuwen. En waarom? Vanwege dat wapenbezit. Want of het nu witte Amerikanen of zwarte Amerikanen zijn, ze hebben bijna allemaal wapens. Mm-hmm. En in deze omstandigheden gaat zo'n agent dus de straat op. Er gebeurt iets, er is een ongeregeldheid. En het eerste wat die agent denkt is: ik moet mezelf en mijn collega's beschermen. Want ik ga er maar voor het gemak vanuit dat deze mogelijke arrestant gewapend is. Dus als ik niet schiet, schiet hij. Mm-hmm. En daar je moet ook kijken, als je ziet het wel eens gebeuren. Ben je er wel eens bij geweest bij zo'n moment dat iemand wordt gearresteerd?
Ja, ik heb dat wel eens gezien.
Nou ja, dan herinner je je, je ziet het ook in films en je ziet het vaak in het nieuws, hoe die politie dat doet. Ze schreeuwen als idioten, ze gaan tekeer als beesten. Ze hebben allemaal, als ze ergens heen lopen, al is het alleen al voor een verkeersovertreding, weet ik wel, je bent door rood gereden of zo, dan lopen ze naar je auto toe met de hand op hun pistool. Mm-hmm. Omdat ze ervan uitgaan dat Jan Postma naar alle waarschijnlijkheid in zijn auto ook een pistool heeft liggen.
Ja.
Dus zo werkt dat. Ja. En ik ben bijvoorbeeld in Florida ook een paar keer aangehouden voor verkeersovertreding, weet ik veel, ook een keer te hard rijden, zoiets. En dan sta je meteen met de benen wijd en de handen over het dak van de auto. En dan kloppen ze je echt helemaal langs de benen om te kijken of je niet gewapend bent. Mm-hmm. En ik ben geen zwarte Amerikaan. Dus het is die mensen die werken, het is het systeem, het deugt niet. Het valt niet goed te praten. Maar de achtergrond moet je toch begrijpen om in te zien, wat is hier nou gebeurd? Nou dat. En toen heeft die vrouw de verkeerde wapen getrokken. Dat is natuurlijk onvergeeflijk. En ook heel slecht te begrijpen. Maar dat ze met de hand op een wapen naar die situatie liep, dat is standaard. Worden ze op getraind? Op die manier.
Ja, ik begreep ook van een politie-expert die zei van, ze hebben eigenlijk altijd, de regel is dat je aan je ene kant, de kant waar je, hoe zeg je dat, als je rechts bent, dan heb je ook je pistool rechts. En als je rechts bent, dan heb je dus links je taser hangen. Alleen het schijnt dus zo, want dan haal je ze altijd goed uit elkaar, maar het schijnt zo te zijn dat bij deze agent en de collega van die agent ook, dat ze dan de taser op zo'n manier, dat ze hem andersom aan haar linkerkant had hangen. Zodat je hem toch met je rechterhand kan pakken. Snap je wat ik bedoel?
Dus ja, tuurlijk.
Het idee is van je houdt ze allebei aan een andere kant. En dan pak je altijd met je linkerhand. Als je rechts bent, pak je met je linkerhand die taser. En met je rechterhand het pistool. Zodat je nooit in de war bent. Maar in dit geval dragen ze de taser andersom. Zodat ze hem toch met die rechterhand kunnen pakken. En dat daar dan het verkeerd zou zijn gegaan.
Ja, vreselijk verhaal.
Ja, zeker. Ja.
En het hing natuurlijk allemaal samen met wat er in Minneapolis gebeurt. Vanwege dat proces tegen die man die George Floyd met zijn knie heeft doodgedrukt. Althans, dat is de aanklacht. Biden maande tot rust en zei protesteren, ja, dat mag, maar rellen niet.
Peaceful protest, understandable. And the fact is that, you know, we do know that the anger, pain and trauma that exists in the black community in that environment is real. It's serious and it's consequential. But it doesn't will not justify violence and or looting.
En wat denk je, Jan? Helpen dit soort woorden van Biden nou?
Nou ja, uiteindelijk denk ik, die mensen zijn daar gewoon echt boos. Zijn echt gefrustreerd. En dan maken de woorden van zo'n president eigenlijk niet zoveel uit. Dat is dan maar van ver weg. Ver weg van hun realiteit op dat moment. En dit is natuurlijk ook frustratie die jarenlang heeft opgebouwd. En ook frustraties die te maken hebben ook met de coronamaatregelen. De gevolgen daarvan. Die zwarte gemeenschap die natuurlijk hard daardoor geraakt is. En die situatie is eigenlijk niets veranderd vergeleken met afgelopen zomer. Dat zijn nog steeds de mensen die ook vaker werkloos zijn, waar meer slachtoffers zijn. Dus ja, op dat punt maakt het niet zoveel uit. Maar tegelijkertijd denk ik toch ook wel, Trump die gooide op zo'n moment olie op het vuur. Die ging de confrontatie aan. En dat helpt natuurlijk sowieso niet. Dus ik denk wel dat het ergens een klein beetje de-escalerend werkt. En dat het wel goed is dat er een president is die dus wat voorzichtiger en wat zachter van toon is.
Ja, nou ja, je kunt zeggen dat Biden in elk geval geen kant kiest. En die zegt niet dingen als stand down en stand by tegen die Proud Boys toen.
Weet ja, je wel? Precies.
Die, ja, die dan zo'n enorme, nou ja, die zeggen aan de ene kant van de twee kanten toch echt een enorm gevaar vormde. En toch, dat werd dan een beetje gezien als het vergoeilijken van het standpunt van de witte suprematie. Hè? En dat kun je van Biden helemaal, dat kun je zelfs niet veronderstellen. Alleen in de praktijk maakt het allemaal niet zoveel uit. Want dit soort rellen, die zijn echt van alle tijden. Ze komen helaas steeds weer terug. En het gaat bijna altijd om hetzelfde. Het is altijd weer die rassenkwestie die nou ja, jij sprak, had het over olie op het vuur. Die olie op het vuur gooit. En dat gaat Biden ook niet veranderen, hoor, vrees ik.
Nee, dit zijn natuurlijk dingen die heel diep zitten en er al heel lang zijn. En wat ook veel verder gaat dan alleen geweld van politie tegen zwarte Amerikanen. Dat gaat eigenlijk om hoe een hele maatschappij in elkaar zit. Hè? Maar ja, goed, daar hebben we het al vaker over gehad.
We hebben het vaker over gehad en het zal nog vaker gebeuren. En het is niet alleen in de Verenigde Staten. Alleen het is daar altijd meteen zo gewelddadig. Dat maakt het zo. Ja, daar schrik je elke keer toch weer van. Laten we even naar de zaak zelf kijken tegen die meneer Chauvin. Zo spreek ik het goed uit, hè, geloof ik.
Ja, precies. Ja.
Die agent die dus met zijn knie op de nek zat van George Floyd. Dat hebben we allemaal gezien. En ervan wordt beschuldigd dat hij hem daardoor heeft laten stikken. Nou, we zitten in de tweede week van het proces. Hoe staat het ervoor?
Nou, die eerste week die stond vooral in het teken van ooggetuigen die de arrestatie zagen gebeuren. Dus mensen die op de stoep stonden, mensen die in de winkel waren toen ook Floyd daar was. Maar ook bijvoorbeeld de medewerker van de alarmcentrale die aan de telefoon zat om de politie naar die winkel te sturen waar Floyd met een vals biljet probeerde te betalen. En die vrouw die keek via de camera's, de beveiligingscamera's, mee. En ook wat belangrijk was, die eerste week waren nieuwe beelden die we dus zagen, ook van die beveiligingscamera's die eerder nog niet naar buiten waren gekomen. Dus dat was de eerste week. In de tweede week ging het meer over de experts, medische experts, ook politie-experts. En dat ging er dan vooral over waaraan Floyd overleden is, waarbij toch duidelijk werd gezegd dat onderliggend zijn hartkwalen en ook zijn drugsgebruik, dat niet uiteindelijk de oorzaak was van zijn overlijden, maar dat het toch echt met die knie, die gewelddadige arrestatie te maken had. En ja, dat is eigenlijk nu het werk van de aanklagers, dat nu klaar is voor nu eventjes. En nu is de verdediging aan zet, de verdediging van Chauvin, en die mogen dus zijn kant van het verhaal nu uiteenzetten.
Ja. Nou, ze mogen, kijk, hun taak is om twijfel te zaaien. Want er staat in de wet dat in een strafzaak dan moet de jury beyond reasonable doubt tot een vonnis komen. Dus als er maar een greintje twijfel is, dan mogen ze bijvoorbeeld niet het maximale. Kunnen ze bijvoorbeeld niet zeggen, dit was, ik noem maar wat, moord met voorbedachte raden. Hè, maar dit was misschien een wat lichtere vorm van doodstraf, waar een veel geringere straf op staat. Mm-hmm. Of die verdedigers zullen zeggen, ja, dat zeggen jullie wel, maar we gaan toch nog even in op die kwestie van zijn drugsgebruik en van de staat van zijn hart. Dus die zullen proberen, misschien ook met ja, andere verklaringen die ze nog kunnen vinden, om twijfel te zaaien. Mm. En je weet het nooit. Het is ik denk dat die, het wordt nog een hele show, zal ik maar zeggen.
Ja, precies. We hebben al beelden gezien van die verdediging heeft ingebracht van Floyd in dat winkeltje. Waarin hij toch een beetje, ja, of hij gedrogeerd is of dat het wat anders is. Maar hij komt wat raar over in zijn motoriek. En ook vandaag waren beelden te zien van een eerdere arrestatie van Floyd. Dus dat zijn inderdaad allemaal dingen die die kant op wijzen. En wat ook door de advocaat van de nabestaanden van Floyd ook wel eens gezegd. Van dit is wat er gaat gebeuren. Ze gaan hem zwart proberen te maken. Geloof het niet, zegt hij dan. Maar ja, goed, dat is dus precies natuurlijk wat die verdediging wel iedereen wil laten geloven. En wel wil benadrukken. Hey, en Bernard, jij had het al over die reasonable doubt, beyond reasonable doubt. Hoe verre kan zo'n jury en ook die rechter, hoe kunnen ze deze zaak nog op zichzelf beoordelen? Want de druk voor een flinke straf, die moeten zij ook voelen. Er is zo ongelooflijk veel aandacht voor. Je ontkomt er echt niet aan. Daar in de regio, in Minneapolis, daar is echt de spanning om te snijden. Hoe is dit vergelijkbaar met andere grote tv-zaken? Hoe gaat dat?
Ja, natuurlijk. We denken meteen aan O.J. Simpson. Kan niet anders. Dat was toch wel erg vergelijkbaar. Maar nog even over die reasonable doubt en die jury. Hmm. Er is ook een heel gevecht geweest de afgelopen dagen, als ik het goed begrijp, om de vraag of die jury nu al moet worden afgezonderd.
Ja, precies.
Hè, omdat ze anders te veel, ze kunnen zelfs als ze hun best doen, niet uit onder het vernemen of het horen van iets van nieuws. En dat is officieel verboden. Dat mogen ze niet. Zolang ze in een jury zitten, dan moeten ze dus een eed op afleggen, dat ze ook thuis er niet over praten en de televisie niet aanzetten. Nou ja, dat is bijna niet te doen, joh. Dus, nou ja, daar is dan nog een gevecht over. En ja, O.J. Simpson, Jan, dat is alweer een dag of wat geleden. Hè. Dat speelde zich af, ja, wanneer was het? In 94 heeft hij zijn vrouw en een vriend van die vrouw vermoord. En later in het jaar is hij opgepakt. En dat heeft dan tot ergens in oktober 95 geduurd, dat proces. Ja, en dan hebben ze het altijd, hebben ze bij alle grote processen, heet altijd het proces van de eeuw. Dus,
nou, maar dat was dan het ook wel echt een beetje.
Ja,
dat was,
maar
dus,
ja,
dat was zo'n
daar,
circus.
Ja, wat daar gebeurde was eigenlijk zoiets als dit. Kijk, ik ben toen naar dat proces toe geweest. Dus ik heb een heleboel van die dingen ook in de zaal meegemaakt. En omdat het zo lang duurde, ja, de baas wou niet betalen voor maandenlang in zo'n zaal zitten. Dus op een bepaald moment moest ik het weer gewoon met de televisie doen.
Ja.
En met de radio. Maar waar het om draaide, naar mijn gevoel, was voor iedereen eigenlijk gewoon vanaf het moment dat die zaak begon al duidelijk hoe het in elkaar stak. Het mes waar het mee was gedaan, dat was zo'n enorm groot mes. En we hebben nog jarenlang, was de grap in Amerika, als je ergens uit eten ging in een steakhouse en je kreeg zo'n heel groot mes naast je bord. Dat werd dan een tijd lang nog een O.J. Simpson knife genoemd. Dus ja. Ja, kom op. En de bloedsporen, het forensisch materiaal. Maar wat heeft die verdediging heel handig gedaan? De allereerste... Het allereerste onderzoek daarbij was een stagiaire. En die had welkeurig van die plastic kappen om haar of zijn, dat weet ik niet meer. Ik denk een man was, schoenen. Maar daar is iets mee misgegaan. Dus die heeft eigenlijk dwars door de sporen gelopen. Nou, die sporen waren zo overweldigend dat een leek denkt, nou wat maakt dat uit zeg.
Ja.
Maar daar hebben ze uiteindelijk toch hem vrijspraak op weten te laten krijgen. Nou, dat waren hele beroemde strafpleiters die daar ook een enorme show van maakten. Dus dat alleen al gaf ook wel een zeker elan, moet ik zeggen. Want dat waren uitstekende, hele beroemde strafpleiters die daar bij te pas kwamen. En dat kon ook, want die O.J. Simpson was schatrijk. Als filmster, als sporter, dus die had een dikke buidel. Die kon zich dat allemaal veroorloven. En daarna is er een civiele procedure geweest van de nabestaanden van Nicole, zijn vrouw, ook tegen Simpson. En toen is hij uiteindelijk veroordeeld. Dus hij moest wel schade betalen, want bij een civiele procedure van een persoon tegen een persoon, daar geldt niet dat beyond reasonable doubt. Daar geldt de regel most probably. Dus als je denkt, nou het is hoogst waarschijnlijk, dan kun je veroordelen. Maar dat mag bij een strafzaak niet. Dus dat is waar iedereen naar kijkt en aan denkt, zoals jij en ik nu ook. Ja, reken maar dat in heel veel hoofden van heel veel Amerikanen en in elk geval van deze verdachten en zijn verdedigers dit verhaal speelt van misschien kunnen we het zo doen dat het niet bewijsbaar is. En dat zal voldoende. Dan wordt hij vrijgesproken. Dan moet hij worden vrijgesproken. Ja.
If it doesn't fit, you must acquit. Moet ik
zo is
denken.
Het. Ja. Ja, maar zo die is het ook echt. Hey, en dan heb je natuurlijk de Amerikaanse nieuwsstations. Die, ja, toen had je iets wat was net begonnen, dat heette Court TV. Die zonden alleen maar rechtszaken uit. En die stonden in één keer op de kaart, want heel Amerika keek naar Court TV. Dat was toen dé grote zender. En ja, nu doen heel veel andere zenders het ook, toch?
Ja, het is grappig dat je Court TV inderdaad noemt. Want die gebruiken dit als een comeback. Die waren een beetje in vergetelheid geraakt. En die zenden dit nu ook helemaal uit. En die proberen op zo'n manier dus een slaatje te slaan hieruit. Maar ook, ze doen het allemaal. CNN, MSNBC, al die nieuwszenders, die gaan echt helemaal los. Ik heb op dit moment CNN aanstaan. En ja, de hele dag wordt het uitgezonden. Je kan echt de hele dag doorkijken als je dat zou willen. Wel een opvallende tegenstelling. Fox News, die zendt het amper uit. Dat komt wel terug in andere programma's met fragmentjes, maar eigenlijk niets live. Dat is toch een... Die hebben er toch een heel andere insteek bij, denk ik. Met een conservatieve achterban natuurlijk. Die op een andere manier naar die zaak kijken. En ik zat eventjes te kijken. In eerste instantie waren er ook hele goede kijkcijfers voor. Mensen waren erin geïnteresseerd. Nu is het een beetje aan het afzwakken. Dat komt er ook... Ja, het is gewoon een overdaad natuurlijk. En mensen moeten ook op een bepaald moment aan het werk. Dus het wachten is een beetje op zo'n spektakelmoment, zeg maar. Zoals waar we het net over hadden. Bijvoorbeeld die handschoenen bij O.J. Simpson. Nu is het dan een beetje wachten op Chauvin zelf. Gaat die ook wat zeggen? Daar zijn mensen wel mee bezig.
Weten we al zeker dat die gaat getuigen?
Ik heb begrepen dat het wel het plan is, maar zeker weet ik het niet. Ik kan me ook voorstellen dat ze juist voor dat dramatische effect dat eventjes een beetje stilhouden.
Ja, nou ja, het is uitzonderlijk, hè, dat verdachten van in een moordzaak zelf getuigen. Het hoeft ook niet. Bij ons niet en in Amerika ook niet. Dus ik ben benieuwd. Maar dat zou inderdaad de spanning enorm laten toenemen. Ja,
ja.
Reken maar.
Nou goed, we weten niet precies hoe lang het nog gaat duren. Van tevoren zeiden ze 4 tot 6 weken. We zijn nu op 2 weken. Dus het laatste woord is hier zeker nog niet over gezegd. Maar voor nu even wel, want we hebben nog een ander onderwerp. Amazon, Bernard. De medewerkers van een distributiecentrum in Alabama... die stemden tegen het vormen van een vakbond. En ik kijk al eventjes rechts van mij of daar al wat beweging is. Want daar hebben we een speciale gast voor uitgenodigd. Die toevallig hier bij mij in de buurt is. Ik zeg toevallig met een kleine kwinkslag. Het is onze FD-collega en ook mijn vrouw, Barbara Noordermeer. En die was daar eerder op reportage daar in Alabama. Die heeft het allemaal van dichtbij bekeken hoe dat is gegaan daar, die verkiezing. Wat trouwens ook enorm lang geduurd heeft voordat dat allemaal, voordat er gestemd was, voordat dat allemaal geteld was. Ik zet even de microfoon zo een beetje goed en ik geef haar een van mijn oortjes, zodat zij ook mee kan luisteren.
Hi Barbara.
Hey Bernard.
Welkom in de podcast.
Ja, dit is het. Dit is ook een. Dit is niet de eerste vorm van nepotisme, want dat hebben we met David al gedaan.
Ja.
Maar het is wel de eerste keer dat we een gast hebben. Dus, nou ja, meer dan van harte welkom in de podcast.
Ik voel me vereerd. Ik heb wel alleen een kopje thee meegenomen en geen.
Ja, dat is sorry, dat is al meteen fout. Nee, fout.
Verdorie. Ja, je wordt het format meteen gebroken. Maar wel netjes hier aan de keukentafel, zoals het hoort.
Precies.
Dat is dan in ieder geval goed. Hey, Barbara. Laten we eerst even bij het begin beginnen. Deze stemming die werd meteen historisch genoemd. En in heel Amerika werd hier ook naar gekeken. Dit werd echt op de voet gevolgd in heel het land. Waarom was deze stemming over een vakbond zo belangrijk?
Ja, dat is eigenlijk wel grappig, want het gaat om een hele kleine verkiezing. Hè. Het waren maar 5800 mensen die werken bij dit sorteercentrum in Bessemer, Alabama. Dus in die zin verwacht je niet meteen dat het tot een historisch gegeven leidt. Maar wat het natuurlijk zo bijzonder maakt, is dat het van Amazon was. En Amazon heeft in het hele land en sowieso in de hele wereld allerlei distributiecentra. Maar specifiek in Amerika is het niet gegarandeerd dat er ook een vakbond bij betrokken is. Dus daar moet over gestemd worden. En dat was hier aan de hand. En de vakbond is niet zo populair in Amerika. Iets van 11% van de Amerikanen is maar lid. Dus als de vakbond een voet binnen de deur kreeg hier bij dit specifieke distributiecentrum, nou ja, dan zou er wel eens eventjes een balletje kunnen gaan rollen. Een soort sneeuwbaleffect. Als het hier lukt, dan lukt het misschien bij een volgende ook. En dan zou die vakbond wat meer grip kunnen krijgen. Je zag ook dat steeds meer partijen zich ermee gingen bemoeien gaandeweg. Hollywoodsterren gingen mee campagne voeren. De NBA-spelers.
Basketballers.
Die riepen zich. De aandeelhouders van Amazon, die roerden zich. Zelfs de president van Amerika ging zich ermee bemoeien. Ik hoef jou niet te vertellen hoe historisch dat is. Tegelijkertijd zag je natuurlijk, was het een soort David tegen Goliath. Altijd heel veel lef in zich. Die werknemers die $15 per uur verdienen tegen de rijkste man van de wereld. Dat trok natuurlijk ook de aandacht. Dat is een hele interessante strijd om dat eens te volgen. En ja, ik denk dat ondanks dat de verkiezing is verloren voor de vakbond, is er wel degelijk winst behaald. Want er wordt nu over gesproken. Wij hebben het er in Nederland zelfs over dat er in Amerika deze stemming was bij die 5800 werknemers van dat ene distributiecentrum in Alabama. Zouden we het anders ook niet zo snel over hebben. Zelfs in het Huis van Afgevaardigden gaat het er opnieuw over. En daar is ook voor het eerst weer gestemd over een nieuwe wet. De PRO Act heet dat. Want de huidige wetten voor arbeiders, die zijn al bijna 100 jaar oud. Er is al in 100 jaar eigenlijk niks veranderd aan de werkomstandigheden voor arbeiders in dit land. Ja. Nou, ook dat heeft deze verkiezing weer een beetje opnieuw op de agenda gezet. Dus er is heel veel gebeurd.
Ja. Hey Bar, wat voor reden gaven die de mensen, die medewerkers, om tegen de vakbond te stemmen?
Ja, het is best wel gek eigenlijk voor ons Nederlanders, denk ik, om een vakbond actief als werknemer buiten de deur te houden. Waarom zou je dat doen? Ik denk dat het er wel mee te maken heeft. Tenminste, ik ben natuurlijk in Bessemer geweest, heb daar met meerdere werknemers gesproken van Amazon. Een stuk of 6, dat is op 5800 natuurlijk steekproefsgewijs niet zoveel. Maar van die 6 was er maar 1 die zei voor te gaan stemmen. Want zij had het gevoel dat ze wel wat steun kon gebruiken. Maar die andere 5 die gaven allemaal aan, ja, wij kunnen het zelf wel. En ik kreeg daar heel erg het gevoel bij, zoals Amerikanen ook richting de overheid kijken, van bemoei je niet met ons, we doen het allemaal zelf wel. Ik ga zelf wel onderhandelen met Amazon als ik een hoger salaris wil. Ik kan zelf wel opkomen voor mijn eigen rechten. Daar heb ik de vakbond niet bij nodig. Wat kan die vakbond nou helemaal voor mij betekenen? Dat was duidelijk wat ik terugkrijg van de mensen die tegenstemden.
Ja, ik herinner me, ik heb zelf een keer een verhaal gemaakt, maar dat is wel lang geleden. Maar het is eigenlijk hetzelfde in. Dat ging over de katoenindustrie in North en South Carolina. Mm. Want dat is ook geen unions. En mijn vraag was, hoe houden ze die buiten de deur? En het antwoord was heel simpel. De bazen zeiden toen, gewoon planters zou je zeggen, die met die grote plantages, die zeiden gewoon, je krijgt $1 meer per uur als je je koest houdt. En als je wat hebt, kun je gewoon bij mij komen en we kunnen er altijd over praten. En hou alsjeblieft die zeurpieten van de union buiten de deur, we doen dat wel met elkaar. En dat lukte. En dus die hele industrie, die luisterde naar. Dus hoe zijn nou, als je nou kijkt naar de arbeidsomstandigheden en weet ik veel, ziektekostenverzekering, pensioen, hoe is dat dan geregeld?
Ja, Amazon, kijk, het is maar een beetje wat je referentiekader is, maar voor Amerikaanse begrippen doet Amazon het helemaal niet zo slecht. Alabama kent als staat geen minimumloon. Daardoor geldt in Alabama het landelijk minimumloon van $7,25 per uur. Amazon betaalt $15 per uur. Dat is dan je startuurloon als je daar begint in dat distributiecentrum. Dus dat is al twee keer zoveel dan je elders misschien zou krijgen. Daarnaast hebben mensen vanaf dag 1 zorgverzekering en ook de 401k, een soort pensioen. Ook dat is in beide gevallen geen gegeven. In Nederland is het natuurlijk verplicht dat je een zorgverzekering hebt. En is het ook verplicht dat een werkgever daaraan meebetaalt? Ja, in Amerika is dat helemaal geen zekerheid. Die verplichting die bestaat van beide kanten niet. Dus is dat voor de mensen die daar werken, is dat echt wel een voordeel? En ja, de mensen die ik sprak, die zijn ook helemaal niet zo heel erg ontevreden over dat pakket. Als je een beetje doorpeutert en zegt van, joh, maar je werkt voor de rijkste man ter wereld. Hè? Jeff Bezos, de CEO van Amazon, oprichter van Amazon, is de rijkste man ter wereld en jij krijgt $15 per uur. Nou ja, dan blijkt ook wel dat ze dat wel een beetje jammer vinden. Maar als je dan vraagt, wat zou je dan wel willen hebben? Dan ja, $20, $21 per uur, daar zouden mensen ook al heel erg tevreden mee zijn. Ja. Dus wat Amazon biedt, dat pakket, ja, en dat is ook in vergelijking met de andere distributiecentra daar in de buurt, is dat helemaal, valt helemaal niet uit te passen. Is eigenlijk gewoon best wel prima in verhouding.
En hoe zit het dan met de arbeidsomstandigheden? Want we horen dan af en toe wel die verhalen van mensen, ik hoor soms zelfs, ze moeten luiers aan, want ze kunnen niet een toiletbezoekje doen tussendoor, hele lange shifts. Mensen die ook lichamelijke klachten hebben, omdat ze zo lang achter elkaar moeten werken. Hoe kijken ze daar tegenaan?
Ook verschillend. Dus ik sprak een werknemster, ze heette Brittany Russell. En zij verwerkt de verkeerd gelabelde pakketjes. En zij heeft werkdagen van 10 uur en moet 10 uur lang staan. Op haar gympies, op een betonnen vloer. Want ze heeft niet eens een stoel. En de vakbond zegt, als zo'n Brittany zelf vraagt om een stoel, dan krijgt ze die niet. En Brittany zei tegen mij, ja, ik heb best wel pijn in mijn voeten aan het eind van de dag. Maar het is toch leuker dan haar vorige baan. En anderen zeggen ook van, we worden continu gemonitord. Hè. Het zijn allemaal lopende banden daar. In dat gigantische pand, dat distributiecentrum, is 16 voetbalvelden groot. Dus wat jij zegt over die luiers, dat heb ik niet zelf gehoord. Maar wel dat mensen vertelden, ja, ik ben al 10 minuten onderweg naar het, als ik moet plassen, 10 minuten onderweg naar het toilet. Want het is zo groot hier binnen. Ja. En die tijd gaat af van je daadwerkelijke pauze. En ze hebben dan in sommige gevallen 2 pauzes van 1.5 uur op een werkdag van 10 uur. Tegelijkertijd, iedere seconde dat je niet bezig bent, wordt geregistreerd door die camera's die boven die lopende banden hangen. Er worden afspraken met je gemaakt hoeveel producten je precies moet inpakken per uur. Dus soms wel 300, 350 producten per uur. Dat klinkt allemaal niet heel relaxed en ontspannen. En dat is natuurlijk ook wel iets waar deze verkiezing om draaide. Is natuurlijk Amazon, die creëert een nieuwe realiteit van wat werk eigenlijk inhoudt. Het transformeert markt na markt na markt. En het heeft zoveel macht. En in die zin zou het helemaal niet gek zijn als de vakbond daar eens even wat meer over kan meepraten. Wat vinden wij nou met elkaar eigenlijk dat normaal is? Want Amazon bepaalt dat
niet. Je moet natuurlijk ook denken dat de gemiddelde werknemer denkt, ook als die vakbond er was, wat zou er eigenlijk veranderen? Ja, dan krijgt die mevrouw misschien een kruk. Maar voor de rest, aan de omstandigheden verandert niet zo heel veel. dan hebben we maar liever een paar centen meer, toch?
Ja, en daarnaast is het ook niet ongebruikelijk dat bedrijven, zodra de vakbond binnenkomt, zeggen: oké, vakbond hier, we sluiten dit filiaal. Want als de vakbond bij één filiaal binnenkomt, betekent dat niet dat ze ook bij andere filialen binnenkomen. Dus je moet bij dit distributiecentrum in Alabama, dat zegt niks over een distributiecentrum in Maryland of in Pennsylvania. Daar zou opnieuw een verkiezing moeten worden gehouden. En dan kan Amazon gewoon zeggen: nou prima, we sluiten dit, jullie zijn allemaal je baan kwijt.
Maar dan zijn mensen ook bang om hun baan kwijt te raken.
Dat speelt natuurlijk ook een rol, ja. Precies.
Hey, en nou zegt de organisator van deze verkiezingen, dus de vakbondkant, zeg maar, die zeggen: ja, dit ging niet eerlijk, deze verkiezing. Jij noemde al dat beeld, hè, van de grote Goliath Amazon tegen die zielige kleine sorteerders. Hoe ging die campagne eraan toe, wat je daar zag? Ging dat al eerlijk? Hoe was dat?
Ja, nou, het is... Er is waarschijnlijk niks illegaals gebeurd. Hè? Dus ja, het is maar net wat je onder eerlijk schaart. Amazon is schattenhemeltje rijk. En die vakbond heeft natuurlijk niet zoveel te makken. Dus ik stond daar tussen die vakbondscampagnevoerders op een vluchtheuveltje naar dat sorteercentrum toe. En ja, die oude kartonnen bordjes omhoog. En dat is zo'n beetje wat ze kunnen doen. En ze hopen dan vanaf die vluchtenheuvel mensen te kunnen bereiken en een praatje met ze aan te kunnen knopen als ze bij het stoplicht stil stonden. Maar op een gegeven moment gingen die mensen opvallen dat er nooit meer een auto hoefde te stoppen. Want dat bleek nou, Amazon, het machtige Amazon, had geregeld met de gemeente dat stoplicht altijd op groen kon blijven staan. Nou ja, en zo, weet je. En die mensen houden die bordjes, die kleine kartonnen bordjes omhoog, maar daar... Amazon die regelt een matrixbord van 3x4, wat iedereen meteen, hè, wat bij iedereen in het oog springt. En ja, ze hadden een website ontwikkeld, Do It Without Jews, waarin ze uitlegden wat er allemaal verkeerd is aan een vakbond. Dat het je geld kost en al die dingen, wat je er vooral niet aan hebt. Mensen kregen dagelijks sms'jes, echt meerdere sms'jes, hè, op je telefoon van je baas. Waar dan in staat van, nou, die vakbond, dat is echt helemaal niet goed voor jou. En dat dan dagelijks, dat is echt heel intimiderend gedrag natuurlijk. Ja, en mensen werden ook verplicht om anti-vakbond bijeenkomsten bij te wonen. Moet je voorstellen, we hadden het net over, je hebt geen tijd om even een plasje te doen. Maar er is wel tijd voor jou om een half uur lang zo'n bijeenkomst bij te wonen. Nou, dat voelt natuurlijk allemaal heel erg krom. Dat was ook iets waar Biden zich in die videoboodschap druk om maakte. Over die intimidatie die door dat schathemeltje rijk Amazon werd uitgeoefend. Ja, is dat eerlijk? Nou ja, het voelt niet als een eerlijke strijd, maar het schijnt allemaal te mogen.
Ja. Eventjes een vraag die me te binnen schiet. Deze meneer Bezos, die is ook eigenaar van de Washington Post. Hoe bericht de Washington Post hier eigenlijk over?
Ja, nee, die heeft hier ook over bericht, hoor, zeker wel. En dan staat er altijd ergens in de tekst een zinnetje van Jeff Bezos is eigenaar van de Washington Post. Maar het is niet zo dat ze het helemaal genegeerd hebben. Integendeel, ze hebben er gewoon over bericht.
Nee, nou ja, jij beschrijft prachtig wat dan in Amerika heet een picket line. Hè? Mensen met die borden die ergens staan en aandacht vragen. Ik heb ze ook wel eens wat... agressiever gezien, hoor. In New York City bijvoorbeeld heb je heel vaak stakingen tegen restaurants. En dan staan ze echt, nou ja, bijna voor de deur met hele grote dingen. En ook te schreeuwen. Ja. We gaan hier niet binnen, want dat zijn slavendrijvers. En dan... Enfin, dus dat gaat soms wel eens ietsje harder. Maar ja, tegen Amazon kun je niet op.
Dat is het. Dat verschil was gewoon zo gigantisch groot.
Ja.
Ja, en hoe zit het, je noemde al eventjes dat Amazon ook zomaar kan beslissen om zijn boeltje te pakken en naar een andere staat te gaan. Als je kijkt naar die regio bij Bessemer waar je was, hoe belangrijk is Amazon daar? En ook voor bijvoorbeeld lokale politici die natuurlijk die banen heel belangrijk vinden. Wat voor invloed heeft Amazon daar?
Nou, Bessemer, dat is vernoemd naar een uitvinder, Henry Bessemer, dat is een Brit uit 1800 zoveel, die uitvinding heeft gedaan in de staalindustrie. Dus dat wil al zeggen, het was vroeger echt een staalplaatje, een staaldorp. Dat stond heel, op de plek waar Amazon nu staat, daar stond voorheen ook een staalfabriek. En het ging heel lang heel goed met Bessemer daardoor, totdat die staalindustrie massaal naar het buitenland vertrokken in, wat was het, de jaren 50, 60 vorige eeuw. En toen zakte Bessemer dus volledig in. tot een aantal jaren geleden Amazon daar aanklopte. Kijk, Amazon die wil zo dicht mogelijk bij de klant zitten om die producten wat ze beloven binnen 1 of 2 dagen te kunnen leveren, moeten ze dichtbij zitten. Dus overal in het land duiken die distributiecentra op. En ja, Bessemer heeft een regionaal vliegveld, dus het is heel goed bereikbaar. Ze hebben daar hele concurrerende kerosinetarieven. Dat hebben ze heel slim uitgeknobbeld. Dus Amazon is in dat plaatsje neergestreken. En er zijn tegelijkertijd ook andersoortige distributiecentra. Carvana zit daar, Lowe's komt daar. Dus er komen heel veel andere bedrijven.
Dankzij toe. Amazon.
Heeft het andere aangetrokken. Dus dat plaatje wat ooit een staalplaats was, is nu een soort logistieke hub geworden voor Zuidelijk Amerika. En jonge mensen die voorheen wegtrokken omdat er helemaal geen werk te vinden was, die hebben nu meer een reden om te blijven.
Bernard, als je dit dan zo hoort, dan denk ik bij mezelf, dan snap ik wel dat die vakbonden daar niet echt voet aan de grond krijgen. Want zo'n Amazon is ook in die regio zo belangrijk. Maar er spelen vast nog een heleboel andere zaken.
Ja, je kunt het bijna niet vergelijken met de vakbonden zoals wij die kennen. Je hebt in de eerste plaats heb je geen cao's voor industrietakken in Amerika. Dus wat wij bijvoorbeeld hebben, de metaal-cao, dat bestaat niet. Je hebt alleen maar cao's voor plaatselijke bedrijven. Zoals in dit geval 1 bedrijf in Alabama. Wat niks zegt over de rest van de branche of over de eigenaar in dit geval. Hè? Dus die kan in een andere staat kan het heel anders uitpakken. Dat kennen wij helemaal niet. Dus de bedrijfs-cao, die hadden wij ooit in Nederland ook. Maar dat is al lang verdwenen. Die heb je daar nog wel. En het heeft ook heel veel met cultuur te maken, omdat de Amerikanen een ander gevoel hebben bij het idee van dienstverband. Dat kennen ze eigenlijk niet. Dus eigenlijk voelt elke Amerikaan, ook als hij in een groot bedrijf werkt of een fabriek, zich toch iets van een eigen ondernemer, een ZZP'er. En als dat bedrijf redelijk betaalt en zorgt voor dingen als verzekering en pensioen en dat soort dingen. Ja, waar heb je dan een vakbond voor nodig? Dat is een beetje wat heel erg leeft. Dat wordt dan gebruikt door werkgevers. En ik vind een van de mooiste voorbeelden, als je kijkt naar de luchtvaartindustrie. Dat is bijna allemaal union, behalve Delta Airlines. En dat is toevallig ook de grootste en ook toevallig de rijkste luchtvaartmaatschappij, waarschijnlijk ter wereld, maar in elk geval in de Verenigde Staten. Geen vakbond, hè, non-union. Uit Georgia trouwens, uit Atlanta. En daar liggen dit soort gevoelens sowieso al heel erg anti-union, ook bij mensen die daar werken. Dus een mooi voorbeeld. Een ander voorbeeld, diametraal tegenover, dat is de United Auto Workers Union. Dat is de traditioneel de vakbond van de auto-industrie. Die zit in Detroit. Die is wel heel machtig en die heeft wel een soort van cao voor de hele branche. Maar die zijn ook zo machtig, want die beheren ook het pensioenfonds. Dat is ook iets wat wij ons niet voor kunnen stellen. Maar dat is daar wel zo. Dus je kunt, bij vakbond denken wij aan iets anders dan een Amerikaan. Een Amerikaan die denkt, dat zijn ook de mensen die er lid van zijn. Dat zijn vooral de mensen die door een hoop herrie te maken, zorgen dat wij een kruk krijgen als we de hele dag staan. Maar veel meer komt er niet uit.
Nee, wat nog wel grappig is, is dat vlakbij dat Amazon distributiecentrum in Bessemer, daar staat ook een Mercedes-Benz fabriek. En dat is de enige Mercedes-Benz fabriek ter wereld zonder vakbond.
Ja.
Ja, en daarom zitten ze daar ook zo graag.
Ja. Betaal een tientje meer of $5 meer per uur en klaar. Zo simpel is het hoor. Of bied de pensioen aan en zo.
Ja.
En dan ben je eruit.
Verloop is ook hoog hè, bij dit soort bedrijven. Dat zie je ook bij dit Amazon-filiaal.
Ja.
Dat komt er. Het is ook heel lastig om steeds te omschrijven hoeveel medewerkers er nou precies zijn. Want het gaat zo snel dat zodra je het hebt opgeschreven, zijn er alweer 3 weg of bijgekomen.
Ja. Het zijn eigenlijk net als de producten, weet je, wegwerpmedewerkers, zeg maar.
Ja, nog één ding, jongens. Wat ik nou ook bedenk. Waar het uiteindelijk om gaat, is natuurlijk gewoon de klant, de consument. Dat Amazon is niet voor niets zo groot.
Ja.
En dus je moet ook in de spiegel kijken als je dit soort overwegingen hebt. Hè? Want ik koop ook dingen via Amazon en jullie waarschijnlijk ook.
Zeker, ja.
Ja.
Het is
dus
heel snel,
als je er al iets van vindt, dan moet je denken, maar waarom doe ik het dan? Omdat het makkelijk is. En tegenwoordig in New York zorgen ze zelfs dat je het op dezelfde dag in huis hebt. Wie zorgt daarvoor? Ja, die mensen die zich het lazeres werken, 10 uur lang staand in Alabama. Zo zit het nou eenmaal in elkaar.
Ja, maar ook zij hoeven dat niet te doen, hè? Want dat filiaal is geen gevangenis.
Nee, dus, slavernij is afgeschaft. Ze kunnen eruit.
Precies.
Ja. Nou, dankjewel Barbara. Ja, voor dit mooie inkijkje in Alabama en de Amazon distributiecentra daar.
Ja. Graag gedaan. Hey Jan. Jan, ja. Het is al laat, zo gezegd. Zullen wij naar de luisteraars vragen?
Ja, laten we dat... Ik verstel de microfoon eventjes weer. Laten we dat eens eventjes doen. Martin Melis, die zegt... Hallo Bernard en Jan, al vanaf het begin een trouwe luisteraar. Tijdens de wandeling, strijken, boodschappen of in de auto naar mijn werk. Dan tussen haakjes, weet je nog, toen dat nog kon. Ja, toen we nog op kantoor zaten allemaal. Hij zegt, ik heb 3 samenhangende vragen. Met verbijstering heb ik nieuws over die nieuwe wet in Georgia gelezen. Dat ging om de verkiezingen, hè. Wat stemmen in de toekomst vrij complex maakt. Ook in de interessante serie De Slag om Texas van Eelco Bos van Rosenthal vorig jaar is daar een aflevering aan gewijd. Hoe kan het dat dit soort wetgeving in een tijd waarin alles in de openbaarheid wordt gedeeld, in een staat waar democraten in opkomst zijn, toch wordt goedgekeurd? En hij heeft dan 3 vragen. Nummer 1. Kunnen de democratisch gekozen senatoren John Ossoff en Raphael Warnock hier niks tegen doen? Die 2 nieuw gekozen senatoren.
Ja, antwoord is nee. Want die zitten niet in de Senaat in Georgia, maar in Washington. Dus in de landelijke Senaat. Dus die hebben daar geen invloed op.
Nee, die zijn dan maar 2 van de 50 in ieder geval democratische senatoren die in die grote malenmolen van Washington.
Washington gaat niet over de kieswet in Georgia. Dus ze hebben er sowieso niks mee te maken.
Nee. Zijn er ook argumenten voor deze wetgeving te verzinnen? Dat is wel een leuke. Kan jij er eentje verzinnen, Bernard?
Jawel, natuurlijk wel. Naar mijn idee was het hele idee... er is gesjoemeld. Dat is allemaal uitgezocht en was niet aantoonbaar. En is waarschijnlijk ook niet op grote schaal gebeurd. Maar dat gedoe met de post die niet precies goed werkte. Het gedoe met allerlei mensen die kwamen stemmen en zich niet konden legitimeren. Want dat hoeft dan niet. Het gedoe met misschien heel veel stemlokalen op heel veel verschillende plekken. En brievenbussen waar je je stem in kan gooien. Dat zeker de verliezer in dit geval zegt. Ja, we moeten ook een beetje kijken naar hoe het georganiseerd is. En mogen we alsjeblieft vragen dat mensen zich legitimeren. En mogen we alsjeblieft zorgen dat ze... Dat al een beetje zo is georganiseerd dat je niet op elke straathoek een stembureau hebt, maar dat er wat minder en wat duidelijker en wat beter georganiseerd. In werkelijkheid gaat het natuurlijk om de rijen te lang te maken. En dan ben je strafbaar als je die mensen een flesje water geeft. Dus daar gaat het fout. Maar dat de gedachte van die Republikeinen was, we zijn voor een deel verslagen door wanorde, daar hadden ze niet helemaal ongelijk in.
Ja, ik denk ook dat daar een krachtige boodschap voor democraten in zit voor de toekomst. Ik denk dat alle manieren waarop je het proces sneller kan verlopen, transparanter kan maken, dat daar echt wel heel veel mogelijk is. En ook om alleen al te kunnen zeggen nou, de volgende keer van ja, maar we hebben het helemaal dichtgetimmerd. We hebben al deze extra maatregelen genomen om het veiliger te maken, dat stemmen, dat proces. Maar op dit moment gaat het inderdaad dan om vooral het moeilijker maken van stemmen. En daar heb je in een democratie niets aan natuurlijk. Derde vraag daarbij is ook, gebeurt dit ook in Nederland?
Nou, ik geloof niet veel. Er was 1 kwestie over dat stemmen per post, wat dus bij de afgelopen verkiezingen kon. Ja. En daar zijn fouten gemaakt, omdat sommige mensen hun stempas in dezelfde envelop hebben gestopt als hun stembiljet.
Oh ja. Ja.
En dan kon je dus officieel, dan kon je zien wie die stem had uitgebracht en dat mag niet. Dus daar is over het gedoe over geweest. Uiteindelijk waren er toch enige duizenden van die dingen ongeldig. Mm-hmm. Alleen ik geloof niet dat het boze opzet was. Maar gaan er dingen mis? Absoluut. Zelfs in een overgeorganiseerd land als Nederland.
Ja, precies. In elke democratie gebeurt dat wel. Klaas-Pieter Rieksen. Dat is volgens mij een goede vriend van jou, als ik dat zo zie.
Een hele goede vriend van mij.
Ja. Die had een boodschap voor mij. Die zegt, Jan vergeleek het krakkemikkig te worden, optreden van Biden op zijn persconferentie met een potje tennis in de seniorencompetitie. Dan slaat Jan de bal echt mis. Want in elk geval in Nederland ben je vanaf 17 jaar al senior. Je hebt ook senior plus. Dat is 35. 35 jaar en ouder. Daar val ik dan inmiddels onder. De International Tennis Federation organiseert toernooien voor senioren. Die zijn ouder dan 30. Dus ja, 78 is oud, maar met de definitie senioren heeft het niets te maken.
Nee, nou, ja. Die kun je in je zak steken.
Ja, precies. Ja, ik moet stoppen met die sportmetaforen, Bernhard.
Ja,
want dit,
ja, dat was het ook. Ja, en Klaas-Pieter is een hele geestige man. En die heeft bovendien heel veel verstand van sport en ook van tennis. Dus ik vind hem leuk. Fijn dat je reageert, Klaas-Pieter.
Ja, leuk. Hey, Maribeth Jaken dan. Aangesproken door de conclusie die vorige week werd getrokken. Ik geloof inmiddels alweer 2 weken geleden dat er weinig vrouwen reageren. Hier bij mijn bericht. Ik luister elke week met veel plezier naar jullie podcast. Hoewel de interesse de laatste tijd steeds meer uitgaat naar Europa. En dus ook de Europa-podcast van BNR. Ja, onze collega's die net begonnen zijn met de nieuwe podcast. Hè?
Ja, Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Ja, het is ook een hartstikke leuke podcast. Is echt.
Zeker. Ook een tip voor al onze luisteraars. Dat is ook zeker iets om aan je podcastroutine toe te voegen. Maribeth heeft dan ook een vraag voor ons. In verschillende Europese landen, met name Frankrijk, heerst een groot wantrouwen ten opzichte van vaccineren. Met name met AstraZeneca. Volgens mij is Amerika een echt vaccinatieland. Maar hoe is die bereidheid in Amerika? Daarnaast, hoe is het nu met alle QAnon-aanhangers? Zijn ze nog actief? Ja. Nou, is die eerste maar even, dat vaccineren. Want daar zijn grote tegenstellingen hier.
Zeker.
Ik in ieder geval zie, Bernhard.
Om het heel simpel te houden. 25% van de Amerikanen laat zich om de een of andere reden niet vaccineren. En 75% wel, als ik het goed begrijp. En als je dat dan uitsplitst, dan blijken die tegenstanders dan heel veel witte republikeinse mannen te zijn. Dat is wel zo. Dus dan kom je vanzelf in het tweede deel van het verhaal. Het wantrouwen tegen AstraZeneca, dat zal er ongetwijfeld zijn. Er is nu ook de kwestie van Johnson & Johnson. Hè. Dat is dan ook stilgezet, omdat er ook kwesties zijn van bloedstolseltjes. En dat moet nader uitgezocht. Maar mijn indruk, ik weet niet hoe die jou is hoor. Maar mijn indruk is dat het zo is. 3/4 gaat, doet het gewoon. Punt.
Ja, wat mij de laatste tijd veel opvalt, en dit is gewoon anekdotisch natuurlijk, dit is geen steekproef, maar republikeinen die ik spreek, in Georgia ook weer een paar zuiderlingen die je dan spreekt, die dan een beetje wat geringschattend over corona doen, hoe gevaarlijk dat nou echt is en de hele maatschappij ervoor stilzetten, was dat nou wel echt nodig? Het is een beetje aanstellerij. Maar als je dan vraagt, heb je je vaccin al gehaald, is het antwoord steeds ja. Dus volgens mij denken heel veel mensen toch, baat het niet, schaadt het niet. Dus uiteindelijk doe ik het gewoon.
Doe mij die prik dan maar. Ja,
ja precies. Dan ben ik er sowieso vanaf. Ik begreep wel dat de Biden-regering van plan is om ook meer op Fox News en dat soort media te gaan adverteren voor het vaccineren. Dus dat is wel heel gericht op die doelgroep.
Ja, nou heel verstandig. Ja.
Ja. Oh ja, en we hadden nog de QAnon-aanhangers. Ja, volgens mij zijn ze er gewoon nog steeds. Ik zou me voor kunnen stellen dat het er misschien wel wat minder zijn inmiddels. Ze roeren zich inmiddels wel wat minder. Maar ze zijn ook een beetje teruggetrokken in hun eigen appgroepjes. Telegram, dat soort sociale media. Dus je ziet ze misschien wat minder op Facebook en op Twitter. En op dit moment ook weinig bijeenkomsten gezien. Maar tot een paar weken geleden, als je dan... waar was ik ook alweer?
QAnon.
Ik zat even te denken waar ik nou laatst... Ik zag laatst ergens... Oh ja, dat was in Texas. Toen was ik vlak bij de grens. Daar waren een paar Trump-supporters stonden langs de kant van de weg. En daar had er toch ook weer eentje een Q-shirt aan. Dus er zijn er nog wel, Maribeth.
Ja. Een vrouw die naar ons luistert. Nou, hoe vind je dat zeg?
Ja, wat fijn. Ja. Ik hoop dat we nu ook met onze eerste vrouwelijke gast, dat we nu de band gesproken hebben, Bernhard. Dat de luisteraars en de gast, dat ze allemaal nu massaal komen.
In ieder geval de genderbarrière, zo is
ja,
dat.
Ja, precies. Die wij niet wilden opwerpen natuurlijk. Maar heel erg leuk in ieder geval dat je een berichtje stuurde. Jordan Pijs, die zegt, in aflevering 69 ging het over het interview tussen voormalig president Gerald Ford. En Bernhard, is dat nog ergens terug te vinden? Want hij is heel benieuwd naar het hele verhaal.
Ja, al die interviews die liggen in Beeld en Geluid. Ik werkte in die tijd voor de publieke omroep. En dit interview heb ik gedaan voor de NCRV-televisie. En het zit in het archief van Beeld en Geluid in Hilversum. Die hebben ook een website. Ik weet hem niet uit mijn hoofd, maar je kunt het zo opzoeken. En het is een heel toegankelijke club. Dus als je het wilt zien, je kunt er naartoe en dan kun je het opvragen. En dan kun je gewoon ergens krijgen, ja, dan moet de tijden weer een beetje normaal zijn. Dan krijg je gewoon een link en dan kun je ergens daar aan een beeldscherm kun je het zo zien.
Ja, ja, ik heb daar zelf ook nog wel eens een beetje onderzoek gedaan. En het is eigenlijk heel makkelijk. En je hebt daar hele mooie plekken waar je al die dingen op oude video's en oude films terug kan zien. Is ook echt heel erg leuk. En misschien staat hij dus ook wel online inderdaad. Nee, ik ben ook wel nieuwsgierig.
Ja, dat zou kunnen. Dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar het zou kunnen. Ja.
Ja, ja. Nou, het lijkt me in ieder geval, als je gaat kijken, Jordan, als je hem weet te vinden, laat het ons weten. Ik ben ook wel heel benieuwd naar hoe jong was je toen, Bernard?
Ik denk ongeveer jouw leeftijd, Jan. Dus dat zal zijn geweest. Jij bent nu 73. Nee, jij bent nu 38, geloof ik, hè?
Ja, zoiets.
Ja, ja. Ja, zoiets. Die leeftijd moet ik hebben gehad toen ik dat deed.
Ja, oké. Oh, ja. Dat is ook gelijk. Ik moet nu dus ook een oud-president aan de haak slaan.
Absoluut.
Dan loop ik nog een beetje bij.
Ja, ja. Hey. Zijn in het algemeen beste score, hoor, voor journalisten.
Nou, daar gaan we eens even werk voor maken. Jens van Haafden luistert altijd naar de podcast. Inmiddels op ook rustige slaapmomentjes van mijn pasgeboren dochter. Nou, gefeliciteerd Jens.
Ja.
Ja. Op Fox News zag ik dat Biden wetsvoorstellen heeft aangekondigd met betrekking op de wapenwet. Hij wil de wapenwet streng aanscherpen met als reden dat het een volksgezondheidscrisis is. Dit had ik nog niet eerder gehoord. Is het zo makkelijk om het vuurwapengeweld op een volksgezondheidscrisis te kunnen gooien? Naar mijn weten is het Second Amendment, dat recht om wapens te hebben, voor veel Amerikanen heilig. Is de publieke opinie veranderd na die recente aanslagen in Rock Hill en Boulder, Colorado?
Nou, antwoord is nee.
Die laatste in ieder geval. Ja.
En op die laatste, want zowel Republikeinen als Democraten zijn in overgrote meerderheid voor dat tweede amendement. Ik heb nog nooit één president gehoord die tegen het tweede amendement is. Is Biden ook niet. Dat wetsvoorstel van hem, dat gaat erom dat je bijvoorbeeld geen wapens moet kunnen maken met een 3D-printer. Wat nu tegenwoordig mogelijk is.
Maar wat dacht ik op dit moment ook verboden is, toch?
Ja, dat is ook verboden. Maar dan moet je dan wel zorgen dat het ook niet gebeurt. Of dat je simpele pistolen via een beugel en een grotere doorlader ombouwt tot een machinegeweer.
Oh ja, dat soort dingen.
Ja, en dan zijn redenering is, ja, dat kost zoveel mensenlevens. Dat is gewoon een volksgezondheidskwestie. Ik denk niet dat hij ermee wegkomt. Ik denk wel dat deze beperking er komt, want het is heel simpel. Dit is een simpele. En dat doet hij gewoon per decreet.
Mm-hmm. That's it. Waardoor we dus over, 3,5 jaar, als een andere republikeinse president zou zijn, die zou het zo weer terug kunnen draaien dan.
Ja, je kan zeggen, ik vind dat van die 3D-printers onzin. Maar het kan ook best zijn dat een andere president zit, nou, daar zit wel wat in. Je moet zorgen dat niet iedere hobbygroep op een avondje bij elkaar komt en materiaal in zo'n 3D-printer gooit, online gaat om een pistool te vinden en op een knopje drukt. dat maakt het wel heel griezelig. Dus daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen.
Ja, precies. Henk van der Pol, geachte heren Postman Hammelburg, beste Jan en Bernard. Hij heeft de complimenten voor ons. En een vraag als het gaat over Joe Sixpack. Ja, hij zegt van uiteindelijk als je nu terugkijkt in de Trump-periode kwamen er eigenlijk niet zoveel nieuwe banen de laatste tijd bij in die flyover state, in dat Trump-gebied. En qua gezondheidszorg is het ook niet veel beter geworden. Biden werd altijd afgeschilderd als een socialist die de USA niks goed zou brengen. Maar denken jullie dat nu Biden als een speer gaat met vaccineren, met zijn COVID Relief Fund ook, en die enorme bedragen die hij voor infrastructuur wil investeren. Denken jullie dat nu ook de mening over Biden zal veranderen door misschien wel iets wat teleurgestelde Trump-supporters?
Ja, nou, kijk, de Trump-supporters die zeggen het ging wel goed met de economie onder Trump. En volgens mij was dat ook wel zo. Totdat dat virus toesloeg, toen stortte alles in elkaar. Ook voor Trump en ook voor de rest van Amerika. Het is niet anders. Dat kun je Trump niet verwijten. En de hele discussie over, had hij het beter kunnen aanpakken? Nou, waarschijnlijk wel. Maar dat virus er kwam, daar kan hij niks aan doen. En de economie ging best aardig. In het Middenwesten viel het inderdaad een beetje tegen. Maar ja, zijn plan was om 8 jaar te blijven en het dan voor elkaar te krijgen. En dat is niet gelukt. Wat Biden betreft, ja, dat door die vaccinatie gaat het hem goed, ook in de peilingen en zo. Maar of hij dat infrastructuurplan door het congres krijgt, nou, dat moeten we allemaal nog zien. En daar is, heeft hij ongeveer de steun van de helft van het volk, wat op zichzelf helemaal niet slecht is hoor. Maar dat kan zo omslaan als hij roept, als hij met die enorme plannen komt en hij krijgt alleen maar een paar nieuwe snelwegen eruit. Wat best eens zou kunnen hoor. En dat de rest gewoon niet lukt. Ja, dan slaat het terug in zijn gezicht. Maar goed, die discussie loopt, dat gaat om maanden duren.
Ja, ja, en ik heb ook het idee hoe het economisch gaat, dat is natuurlijk een gevoel. En daar zijn zoveel factoren van invloed. En soms denk ik wel eens dat de economie zelf daar de kleinste factor in is. Want als jij met Trump-supporters inderdaad sprak de afgelopen jaren, dan ging het erover hoe slecht het onder Obama ging economisch en hoe goed onder Trump. Terwijl als je die grafiekjes bekeek, ja, was dat een stijgende lijn die doorzette. Nu onderbroken door corona inderdaad. Maar het is heel erg subjectief hoe het economisch gaat en wat jij daarvan merkt en of jij een baan hebt.
Ja, bovendien, we kijken naar cijfers. En die cijfers zijn overigens heel goed voor de hele wereld en zeker voor de Verenigde Staten. Hè. De herstel, dat zit er echt aan te komen hoor. Dus wat dat betreft krijgt Biden de wind in de rug. Alleen, waar jij het over hebt, gewone mensen, die kijken niet naar cijfers, die kijken naar de vraag of ze wel of niet een baan hebben. En dat is niet meer hetzelfde. Hè? Dus het kan best zijn die hele economie het beste goed doet. Maar dus daar zit het probleem. En dat is een beleving. Ben ik helemaal met je eens.
Kijk. Nou, we moeten misschien als we elkaar zo gevonden hebben, Bernard. En tegelijkertijd mijn koffie ook op is. Moeten we hem hier dan maar even bij afronden. Ja, dat we de vraag van Roel Vossen en Victor Boersma en al die anderen even volgende week doorschuiven.
Even volgende week, tuurlijk. Heb je recensies nog, Jan?
Jazeker, ik pak ze er meteen eventjes bij. Ja, dit was wel mooi. Er zat namelijk een hele mooie tegenstelling in, Bernard. In de twee nieuwe recensies die op iTunes of Apple Podcast, moet je zeggen tegenwoordig, staan. Eerst maar even één ster van Mars B. Die zegt, erg gekleurde verslaggeving. Voor objectieve, tussen haakjes niet linkse, journalistiek moet je elders zijn. Nou, heel duidelijk. Dan 5 sterren van Marijn480. Die zegt, heerlijk objectieve journalistiek. Beste Jan en Bernard, bedankt voor jullie mooie, denk ik tenminste, goed beluisterde podcast. Hij wordt gelukkig goed beluisterd, daar zijn we heel blij mee. Ik luister hem altijd tijdens het hardlopen en het uitlaten van mijn hond Cody. Maar dat is al ooit benoemd in de podcast. Hij heeft al eens eerder wat gestuurd. Keep up the good work en daarom 5 sterren van mij. Dus we hebben een mixed bag, zeggen ze dan. Van beide kanten iets, Bernard.
Ja, nou dat is misschien ook goed. Oké, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRdeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en dan laat ons ook alsjeblieft even weten hoe je naar ons luistert en waar hond uitlaten op de fiets, in de auto, vinden we altijd leuk om te horen. En volgende week zijn we weer, hè. Tot volgende week.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.